Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 75, het eerste vers. Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. De schriftlezing deze avond is uit het eerste boek van Samuel, het 15e hoofdstuk, vers 1 tot 23. 1 Samuel 15, vers 1 tot 23. Maar eerst belijden we ons geloof met artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin het welk is zijn kerk ingelijfd heeft. Nu hebben degene die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en aan alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen, dan alleen de uitverkorene Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en aan allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heilige Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen, is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods, zijns vaders, in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons meedeelt met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovige alleen meegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen al daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Lezen we nu 1 Samuel 15. Toen zei Samuel tot Saul: de Heere heeft mij gezonden dat ik u ten koning zalfde over zijn volk, over Israël. Hoor dan nu de stem der woorden des Heren. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Ik heb bezocht hetgeen dat Amalek Israël gedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg toen hij uit Egypte opkwam. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft. En verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe. Van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen. Van de kemels tot de ezels toe. Dit verkondigde Saul het volk. En hij telde hen te Telaim 200.000 voetvolks en 10.000 mannen van Juda. Als Saul tot aan de stad van Amalek kwam, zo legde hij een achterlaag in het dal. En Saul liet de Kenieten zeggen, gaat weg, wijkt, trekt af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime. Want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af tot waar gij komt te Sur, dat vooraan Egypte is. En hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend. Maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards. Doch Saul en het ganse volk verschoonden Agag en de beste schapen en runderen en de naastbeste en de lammeren en al wat best was. En ze wilden ze niet verbannen, maar alle ding dat veracht­zaam en dat verdwijnende was, verbanden zij. Toen geschiedde het woord des Heren tot Samuel, zeggende, het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb. Terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heere de ganse nacht. Daarna maakte zich Samuel des morgens vroeg op, Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschapt, zeggende, Saul is te Karmel gekomen en zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en naar Gilgal afgekomen. Samuel nu kwam tot Saul en Saul zei tot hem, gezegend zijt gij de Heere, ik heb des Heere woord bevestigd. Toen zei Samuel, wat is dan dit voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? Saul nu zei, zij hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond om de Heere uw God te offeren, maar het overige hebben wij verbannen. Toen zei Samuel tot Saul, houd op, zo zal ik u te kennen geven wat de Heere deze nacht tot mij gesproken heeft. Hij dan zei tot hem, spreek. En Samuel zei, is het niet al zo, toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen Israëls geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft? En de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, ga heen. En verban de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij dezelfde teniet doet. Waarom toch hebt gij naar de stem des Heren niet gehoord, maar zijt tot de roof gevlogen, en hebt gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren? Toen zei Saul tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heren gehoord, en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heren gezonden heeft. En ik heb Agag, de koning der Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om de Heere uw God op te offeren te Gilgal. Doch Samuel zei, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vetten der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.
Zingen we dan nu verder van Psalm 18, het 8e vers. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. Het is Psalm 18, het 8e vers. Met de hulp van de Heere wil ik voor u een catechismusverklaring lezen van dominee M. Golverdingen, naar aanleiding van zondag 35 van de Heidelbergse catechismus, waarin vraag 96 gevraagd wordt: wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords onderwezen wil hebben. Maar zoeken we eerst Gods aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Zingen we dan verder van Psalm 96, het tweede, het derde en het zesde vers. Al dafgoon zijn slechts ijdelheden. En het tweede, nu moet uw tong de heidenen noden. En het zesde, aanbid hem nederig al uw leven. Het is Psalm 96, 2, 3 en 6. En inmiddels zal er worden gecorrecteerd. En de derde rondgang is voor het jeugdwerk. Gemeente, op het volk van de Amalekieten rustte de vloek des Heren. Immers, deze Bedouïnengroep had de Israëlieten tijdens hun woestijnreis op een laffe wijze van de aarde willen uitroeien. En toen had de Heere gezegd dat hij die zonde van Amalek later zou bezoeken. Daarom ontvangt koning Saul eeuwen daarna de opdracht, ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet. Nadat ze nog vele jaren genadetijd van God hebben ontvangen, komt toch het oordeel over Amalek. Nu is alles wat Amalek bezit van de Heere. Alles komt de koning der koningen toe. Daarom ontvangt Saul nadrukkelijk de opdracht dat hij niets en niemand sparen mag. Vol goede moed heeft Saul uitvoering gegeven aan het bevel des Heeren. Zijn voornemen is goed, maar de weg naar de hel is geplaveid met alle mogelijke goede voornemens. Saul is namelijk zo gesteld op zijn eer, op zijn eigen eer, dat hij de eer des Heeren totaal uit het oog verliest. Want wat gebeurt er, jongens en meisjes? Als Saul de Amalekieten verslagen heeft, wat doet hij dan? Dan spaart hij met zijn mannen koning Agag en het beste gedeelte van het vee. Als Samuel dan in het leger komt en het loeien van de koeien en het blaten van de schapen hoort, heeft Saul direct een verklaring gereed voor dit feit. Hij zegt, het volk heeft het beste deel van het vee apart gezet voor de offerdienst. Ja, zegt hij, dat sparen van het vee is eigenlijk, gezien in het licht van mijn eerste opdracht, wel verkeerd, maar gelet op het doel van het volk is het toch wel goed. Ik kan die mensen, zo'n massa mensen, toch niet beletten om die beesten apart te zetten. Maar Samuel zegt, zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. De Heere kan en mag niet gediend worden naar ons eigen inzicht, hoe godsdienstig gekleurd onze inzichten ook zijn. God wil gediend worden naar zijn woord. Dat is en voor koning Saul, en voor ons, ja ook voor ons, de eis des Heeren. Het doel om met dit vee de Heere offers te brengen, maakt de zonde die begaan is niet goed. Daarom laat Samuel het scherpe, ontdekkende woord volgen. Wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Wie Gods bevel weerstaat, zoekt niet de Heere, maar zichzelf. Hoe vroom het ook klinkt, Saul verwerpt door deze daad de Heere als de soevereine koning over zijn onderdanen. Tegen de zonde van de beeldendienst, tegen de eigenwillige godsdienst, richt zich het tweede gebod des Heeren, waarbij wij met zijn hulp samen nader willen stilstaan. Zondag 35 van de catechismus bepaalt ons naar de schrift bij de dienst van God naar zijn woord. De dienst van God naar zijn woord. We letten op drie gedachten. Het gebod van de Heere, het verbod van de Heere en het onderwijs door de Heere. De dienst van God naar zijn woord, het gebod, het verbod en het onderwijs door de Heere. Het gebod van de Heere zien we verwoord in antwoord 96, dat wij God op in geen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vervolgens letten we op het verbod van de Heere in antwoord 97. God kan nog mag in geen wijze afgebeeld worden. En tenslotte zien we in dit alles het onderwijs door de Heere. Wij moeten namelijk volgens antwoord 98 niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen door de levendige verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Dus in de eerste plaats het gebod van de Heere. De vorige keer stonden we stil bij het eerste gebod van de Heilige Wet. Toen hebben we gezien dat de Heere daarin vraagt dat wij hem, de enige waarachtige God, zullen dienen met al de liefde van ons hart. Let wel, de liefde van ons hart. Bij het eerste gebod gaat het vooral om de vraag wie we zullen dienen. En bij het tweede gebod staat de vraag centraal hoe, op welke manier de enige ware God moet gediend worden. Als u de hoofdstukken Exodus 20 en Deuteronomium 5 leest in de Bijbel, ziet u dat de 10 geboden die daar te vinden zijn, niet genummerd zijn. De telling van de geboden komt in de oorspronkelijke Bijbeltekst niet voor. Rome heeft gesteld dat het eerste met het tweede gebod eigenlijk één gebod vormt, dat zich tegen de afgoderij richt. Zo hebben ze geprobeerd wat ruimte te scheppen voor de verering van de beelden. En om dan toch aan een 10 geboden te komen, heeft men het laatste gebod op een kunstmatige wijze in 2 gedeeld, zodat je toch weer bij 10 uitkomt. Deze telling van de geboden is echter niet hanteerbaar en niet houdbaar. Want ieder kent het begin van het wetswoord. Elk nieuw wetswoord zet in met de woorden: gij zult. Zo begint ook het tweede gebod: gij zult. Daarom heeft het tweede gebod een eigen afzonderlijke betekenis naast het eerste. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God. Gij zult. Er is geen sprake van, gemeente, dat het eerste gebod zich alleen maar zou richten tegen de afgoderij, en dat dit dan tegelijkertijd ons tweede gebod zou omvatten. Met de kerkvaders en met de Oosterse en Orthodoxe kerken beschouwen wij het tweede gebod op grond van het woord zelf als een afzonderlijk gebod. En zo krijgt het ook in onze catechismus zijn eigen bespreking. Wat eist God in het tweede gebod? Gemeente, dat tweede gebod begint niet met de woorden: gij zult u van mij geen gesneden beeld maken. En toch hebben we gehoord dat de Heidelberger tot 2 toe zo het gebod uitlegt. Immers, we vinden dat 2 in het antwoord. Dat wij God in geenderlei wijze afbeelden. En in antwoord 97 nog een keer: God kan en mag in geenderlei wijze afgebeeld worden. Die uitleg van de catechismus is zeer terecht. De Heere verbiedt ons ten strengste om beelden te maken van iets wat in de hemel of op de aarde is. Iets wat in de dampkring te vinden is, van iets wat in de wateren onder de aarde is, om daarmee een voorstelling van God zelf te hebben. Wij mensen mogen geen beelden maken van engelen, mensen, dieren, vissen, bomen en planten enzovoort, om daarmee de levende God te eren. Maar als de vissen en de vogels en de engelen en de mensen voor dat deel niet mogen worden afgebeeld en uitgebeeld, hoeveel te minder dan de schepper zelf? Hoe zou men ooit de 3-enige God kunnen afbeelden en uitbeelden? Ook Gods eigenschappen of zijn deugden, die God zelf zijn, kunnen en mogen door ons mensen niet worden afgebeeld. Misschien zegt u: ja, maar wat heeft het tweede gebod mij dan te zeggen? Ik heb mij nooit schuldig gemaakt aan het hebben of maken van een gesneden beeld, om God daarmee te eren. Gemeente, jongelui, het gebod is zeer wijd. Elk gebod van de schrift heeft een geestelijke strekking. De dienst van God is een geestelijke dienst en geen letterknechterij. Wij mogen God in geenerlei wijze afbeelden. Je zou kunnen zeggen dat in het gebod de meest grove manier wordt aangeduid: God afbeelden in de vorm van een schepsel. Er zijn ook verfijndere manieren. Daarom zegt de Heidelberger dat we geroepen worden om de Heere niet af te beelden in geenerlei wijze. Kunnen we dan een beeld van God vormen zonder afbeelding? Ja, gemeente. U en ik en jij, wij hebben zoveel beelden van God in onze gedachten en in ons hart. De ware dienst van God betekent dat wij de Heere op geenerlei wijze zullen afbeelden. In de ware dienst van God wordt niets aan onze smaak en aan ons inzicht overgelaten. Dat was nu juist de zonde van Saul. Hij wilde de dienst des Heren naar zijn inzicht inrichten. De dieren die zonder uitzondering naar het bevel van God gedood moesten worden, bestemde hij voor de dienst der offeranden. Van dat dienen van God naar onze eigen wil en inzichten heeft de Heere echter een gruwel. Tevergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. Gemeente, de ware dienst van God is een dienen van de Heere in volledige gehoorzaamheid aan zijn getuigenis, aan zijn woord. Dat heeft de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw gezegd. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Daar hebt u het punt. God aanbidden in geest en waarheid. Dat doen wij van nature niet. U niet, jij niet en ik niet. Dat doen wij uit onszelf nooit. Wij gaan eindeloos door met het maken van onze eigen voorstellingen van de Heere. En zo zijn we net als Saul bezig om God op onze eigenwillige manier te dienen. O zeker, we willen wel godsdienstig en kerkelijk zijn, maar we willen ons niet onderwerpen aan het woord van God om daaruit te leren hoe de Heere door ons gediend moet worden in ons persoonlijk leven. Dat is onze zonde. Dat wij er wel godsdienst op na willen houden, dat wij wel kerkelijk willen zijn, maar dat wij God niet willen dienen zoals hij van ons vraagt, dat is onze ellende. En daarin zijn we beeldendienaars. Daarin vormen we ons beeld van onze eigen manier om God te dienen. Dat beeld willen we handhaven. Dat beeld mag niet vergruist worden. Dat beeld moet blijven staan. Wij zijn beeldendienaars en dat willen we blijven. U en jij en ik. Misschien zegt u, ik heb het nog nooit opgemerkt dat ik een beeldendienaar ben. Zou het werkelijk waar zijn dat ik God dien op mijn eigen manier? Als dat uw vraag is, zeggen wij tegen u vanuit de schrift, vraag dan om ogenzallen van de Heere, opdat u zien mag. Want wat de Heere eenmaal tegen Juda heeft gezegd, geldt ook voor ons. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld. Zie uw weg in het dal, ken wat gij gedaan hebt, gij lichte, snelle kemelin die haar wegen verdraait. Jeremia 2 vers 23. Gemeente, God heeft zich in Christus geopenbaard als een gaarne vergevend God. En de Vader heeft zelfs getuigd, deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. Hoort hem. En waarom hoort u dan niet naar hem? U die vanaf uw jeugd in de waarheid bent opgevoed. Waarom hoort u niet naar hem? Waarom houdt u er als zoveel beelden van God op na die in de volle zin van het woord onschriftuurlijk zijn? Waarom houdt u het beeld erop na dat God u niet horen zal en ook niet horen wil? Waarom koestert u dat beeld soms zo hardnekkig? Waarom offert u aan het beeld dat de naam draagt, het zal voor mij wel niet zijn? Waarom offert u aan dat beeld dat de naam draagt, niet alle mensen zijn uitverkoren? Waarom hoort u niet naar hem? Waarom verootmoedigt u zich niet voor hem? Waarom komt u niet tot hem met smeking en geween? Waarom gaat u door met uw beeldendienst? Waarom gaat u door met het denkbeeld te vereren van de harde, liefdeloze, onbarmhartige God? Gemeente, jongelui, de verborgen achtergrond van onze eigenwillige godsdienst is nooit anders dan puur ongeloof. We verwerpen uit onszelf jaar in jaar uit de hartelijke nodigingen van het evangelie. We zeggen, het staat er wel, maar we verwerpen de roepstemmen van God omdat we geen zondaar willen zijn. omdat we de Heere niet te voet willen vallen als een vloekwaardig mens. We verwerpen zijn stem, omdat we de Heere niet willen smeken om genade, zonder enig recht te hebben. Zo leven we door met harde gedachten over God, maar wie zo doorleeft, zal eeuwig omkomen door eigen schuld en zonde. De Heere zal het ons voorhouden wie hij geweest is tijdens ons verblijf in het heden der genade. Hij zal het ons zeggen, terwijl hij zich met de spelende kinderen in Jeruzalem vergelijkt. Wij hebben nu op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Kom, val de Heere toch te voet. Zoek de oorzaak van uw onbekeerde hart toch bij uzelf. Beleid de Heere uw hardheid, de boosheid en de wederspannigheid van uw gevallen bestaan. Nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel, is er één woord te vinden dat zegt dat de Heere zich hard en meedogenloos zal gedragen tegenover een man of een vrouw, een jongen of een meisje, die niet anders meer over heeft dan de roep: O God, wees mij zondaar genadig. Hebt u in zijn woord wel eens gelezen dat de Heere zo'n smekeling heeft afgewezen? Ik ben het nooit tegengekomen. De Heere wijst zulke smekelingen niet af, integendeel. Hij nodigt en roept u nog heden: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Gemeente, weer anderen zoeken de Heere in een weg die Paulus in de Colossenzenbrief tekent met de woorden: raak niet en smaak niet en roert niet aan. Ze wringen zichzelf en hun kinderen en hun omgeving in een keurslijf van voorschriften, van geboden en verboden, waar de Bijbel niet van af weet. Van bijzaken maken ze hoofdzaken en van hoofdzaken bijzaken. Ze hebben er geen erg in dat ze bezig zijn met hun eigen beeldendienst. Ze zijn bezig voor zichzelf een gerechtigheid voor de Heere op te richten in de weg van de werken der wet. Maar, gemeente, het is niet anders dan een vorm van eigenwillige godsdienst en walgelijke zonde. Eén ding wordt immers gemist in al dat wettisch woelen. Het wezen van de wet ontbreekt. En wat is het wezen van de wet? Dat is namelijk de liefde tot God. Daarom noemt de Heere u in dit gebod bij uw naam. Dat doet hij uit enkel ontferming, opdat u zich bekeren zult van uw eigenwillige godsdienst. De Heere klopt aan de deur van uw hart en zegt: die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Dat is de ervaring van Gods kinderen, die als ellendige en rechteloze mensen aan de troon van zijn genade mochten komen. Ze hebben door het werk van de Geest in hun leven de nieuwe mens mogen aandoen. Die mens wordt vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld van God die hem geschapen heeft. Gemeente, kinderen, jongelui, wat gebeurt er in de bekering? Dan krijgen we in beginsel het beeld van God terug. Dan wordt het een hartelijke keuze om de Heere te kennen, te dienen en te volgen, zoals hij gekend, gediend en gevolgd wil worden. Wie van degene die de Heere vreest, moet bij het horen van het tweede wetswoord zich niet voor God wegschamen? Wat zijn er na ontvangen genade nog vaak harde en verkeerde gedachten van de Heere in onze ziel? Wat zien we in wegen van kruis en druk soms toch weinig de vaderlijke hand van God? Wat hebben we toch vaak harde gedachten van de Heere, ook nadat hij ons heeft opgezocht? Dan zijn de waarom-vragen niet van de lucht. Waarom? Waarom? Dan is er geen geloofsgezicht op het vaderlijk handelen van God. Moedeloosheid, kleingeloof en ongeloof beheersen dan het uitzicht van Gods kind. En heimelijk is hij bezig om de Heere ter verantwoording te roepen. Dan verstaan we niet wat de Hebreeënbrief zegt, dat hij niet kastijdt uit lust tot plagen, maar daarom dat wij zijn er gedachtig zouden zijn. O, wat een verkeerde voorstellingen kunnen er zijn in het hart van Gods kinderen. Wat kunnen het ongeloof en het kleingeloof een ziel toch verkeerde gedachten over God brengen? Wat kan ook het uitzicht ontbreken op de vergevende genade van God in Christus? Hoe dikwijls zegt de Heere ons niet in zijn woord, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van al onze ongerechtigheid. De Heere vraagt zijn kinderen in dit gebod hem lief te hebben en zijn geboden te onderhouden. En nu een vraag, gemeente, aan iedereen, kinderen, jongelui. Hoe is het in ons leven als God verschenen is? Nemen we toe in de kennis en de genade van hem? Nemen u en ik ook toe in de liefde tot God? Nemen we toe in het hebben van goede en heilige gedachten aangaande Gods vaderlijke bedoelingen? Zijn we vuriger om ons in zijn dienst te begeven dan voorheen? O kind des Heren, bedenk toch dat God het zo waardig is om door u gediend, geëerd en gevreesd te worden. Bedenk toch dat de Heer het zo waardig is om in uw ziel van hem niet anders dan goede en heilige gedachten te hebben. Wie van Gods kinderen moet zich niet schamen over het vaak zo ontbreken daarvan? Hoe vaak moet de Heere niet tegen zijn volk zeggen, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dan gaat de ijver om de Heere te dienen verflauwen en dan is de hartelijke begeerte om God in Christus nader te mogen kennen aan het afzwakken. O, bedenk toch dat de oefening van het zaligmakend geloof het vertrouwen op de Heere inhoudt, dat hoe het ook moog tegenlopen, zij toch gestadig op zijn goedheid hopen. Gij zult geen gesneden beeld voor mijn aangezicht hebben. U mag geen enkel verkeerd en hard denkbeeld van mij vormen. Want ik ben een goede tierenvader, die zelfs in alle wegen van druk en kruis niet anders bedoelt dan vaderlijk met u te handelen. Laat u door mij mijn lieve woord gezeggen. Wij zingen ervan met Psalm 119, vers 25... Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25. Gemeente, behalve het gebod is er ook het verbod van de Heere. Dat is onze tweede gedachte. Het verbod van de Heere. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Gemeente, de Heere veroordeelt nergens in de schrift vormen van kunst als beeldhouwwerk, schilderkunst, boetseren, weven en noem maar op. Bezaleel en Aholiab hebben door de algemene verlichting van de Heilige Geest als kunstenaars hun gaven besteed in de inrichting van de tabernakel. Alle wanden van de tempel van Salomo waren in de opdracht van de Heere door kunstenaars bewerkt. We weten immers hoe op het gordijn van het heilige der heilige scheiden, gerubs en palmbomen waren aangebracht. We weten hoe op de pilaren en de bovenstukken van de pilaren opgewerkte lelies zichtbaar waren. Nee, het tweede gebod richt zich niet tegen de kunst of de kunstenaar als zodanig, maar het verbiedt het hebben van een kunstwerk om daar God mee te dienen en te eren. Dat is een dienst tegen het woord. Een kunstzinnig gemaakt voorwerp gebruiken om de Heere eer toe te brengen. Dat is met name ook de zonde van Rome, dat alle mogelijke beelden vereert die Christus en de heiligen voorstellen. Nu moeten we wel eerlijk zijn, in de Nederlandse kerkprovincie van vandaag is onder de invloed van de moderne Roomse theologie een grote versobering in de kerkgebouwen opgetreden. Er zijn moderne Rooms-Katholieke kerkgebouwen waar maar één beeld te vinden is. In veel landen om ons heen bestaat die zucht naar beelden echter nog volop. Christus is door een beeld altijd aanwezig en moeder Maria ook. Zelfs in het soberste Roomse kerkgebouw. Die beeldendienst beheerst soms ook het publieke leven. Want wie de haven van Rio de Janeiro in Brazilië binnenvaart, wordt getroffen door het feit dat bergen de stad begrenzen. Op een van die bergen heeft men een reusachtig Christusbeeld opgesteld, dat geheel gemaakt is van gewapend beton. Het voetstuk alleen al is 40 meter hoog. Ieder die dus die haven binnenvaart, komt als het ware onder de armen van dat uitgestrekte Christusbeeld door. Maar toen dat beeld gebouwd werd, zagen de arbeiders op een morgen dat iemand met wit krijt in grote letters op een van de bouwketen had geschreven: de levende Christus is niet van gewapend beton. Dat is een waar woord. Een vlammende aanklacht tegen deze schending van het tweede gebod. Een vlammende aanklacht tegen de hele Roomse beeldendienst. De levende Christus is niet van hout, van steen, van goud of van beton. Als we een beeld van Christus maken om hem daardoor te vereren, is dat een aantasting van de levende God. Want Christus Jezus is opgestaan uit de doden en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij maakt zichzelf een woning in het hart van zijn volk, door de Heilige Geest. Wat een schuld heeft de Rome dan ook de eeuwen door op zich geladen met deze beeldenverering. Nee, gemeente, we hebben geen crucifix nodig en geen kruisteken om aan de Heere te denken. De Heilige Geest maakt in het hart van zijn volk alles indachtig wat Christus gesproken heeft. Hij woont door zijn geest in de harten van zijn kinderen. Eén ding is nodig, dat Christus in ons persoonlijk leven gestalte aanneemt. Eén ding is nodig, dat Christus heerschappij heeft in ons hart. Daarom is het zo nodig dat we bidden om de werking van de Heilige Geest in ons hart. Want deze geest is het die dode zondaren levend maakt. De Heilige Geest verklaart Jezus Christus in ons leven en openbaart hem door het woord. De geest is het die het telkens weer opnieuw uit Christus neemt en het in de harten van de zijnen verkondigt. Ligt daarin niet de blijdschap van Gods kerk? Wat kan er een blijdschap zijn als de Heilige Geest het woord indachtig maakt aangaande Jezus Christus over wat Hij gedaan heeft en doen zal voor zijn kinderen? Dat brengt ons bij de laatste gedachten, het onderwijs door de Here. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden wil onderwezen hebben. Gemeente, u weet dat de reformatie alle beelden uit de kerk heeft verwijderd. Maar het is ook goed om te bedenken dat de reformatoren en hun volgelingen ijverig de witkwast hebben gehanteerd om alle mogelijke schilderingen van de heiligen die op de muren van de kerkgebouwen aanwezig waren, onder te schilderen. Rome wilde immers niet alleen de beelden gebruiken als boeken voor de leken, maar zorgde ook voor veel schilderingen op de muren, de zogenaamde kruiswegstaties. Men dacht dat die beelden en schilderingen op de muren heel goed geschikt waren om eenvoudige mensen onderwijs uit de Bijbel te geven. Maar, gemeente, Gods woord kent geen onderscheid tussen geestelijken en leken. Dat is een onderscheid dat de Bijbel vreemd is. Al uw kinderen zullen van de Here geleerd zijn. Er is een ambt aller gelovigen, daarom kent de Bijbel ook geen boeken der leken. In antwoord 98 lezen we dan ook dat de Heere zijn volk door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Wij mensen hebben helemaal niet uit te maken waardoor God ons wil onderwijzen. Dat komt ons niet toe. Hij zelf bepaalt hoe hij mensen wil onderwijzen. Dat doet hij alleen door het woord en door zijn geest. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zoals Israël het geklank leerde kennen van de zilveren trompetten, zo moeten wij door de bediening van de Heilige Geest het geklank van het woord leren verstaan. Nu heeft God de verkondiging van het woord door de levende menselijke stem in het bijzonder gegeven om zijn kerk te onderwijzen. Helaas is er door het gebrek aan predikanten in de kring van onze gemeenten een groot aantal plaatsen vakant. Maar, gemeente, het is verkeerd als wij dat als de normale gang van zaken gaan opvatten en niet meer ervaren als een noodsituatie. Hij wil zijn volk door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen hebben. Dat is de weg waarin de Heere onderwijs verleent. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij u prediken. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Gemeente, wat een bijzondere verantwoordelijkheid legt dat dan op ons allen. Als de Heere in het bijzonder wil onderwijzen door de levende verkondiging van zijn woord, wat liggen er dan ook zonden tegen het tweede gebod waar wij zo gemakkelijk overheen stappen? Er is de zonde van het nodeloos thuisblijven als het woord van God verkondigd wordt. Er is de zonde van een slordige kerkgang. Jongelui, zijn er onder jullie die door vader of moeder bijna gedwongen moeten worden omdat je geen zin hebt om 's morgens uit je bed te komen en naar Gods huis te gaan? Denk erom, dat is een vorm van eigenwillige godsdienst. De Heere geeft jou en mij geen vrijheid om te bepalen wanneer wij naar Gods huis zullen gaan. Hij zegt, ik laat in mijn huis het woord van God verkondigen, dat u wijs kan maken tot zaligheid. Dan vraagt Gods gebod dat wij ons onder het woord zullen zetten, biddend om de toepassing van de Heilige Geest. Hoeveel zonden liggen er niet op dit terrein? Niet alleen ten aanzien van een slordige kerkgang, maar ook ten aanzien van een welbewust thuisblijven, zoals de zogenaamde thuislezers praktiseren. Deze mensen erkennen het woord van God als gezaghebbend, maar ze verdedigen een onkerkelijk leven. Ook dit is een vorm van eigenwillige godsdienst. Als de waarheid des Heren in onze omgeving kan worden beluisterd en we komen niet onder de door God ingestelde middelen, dan sluiten we onszelf buiten het goddelijk onderwijs. Het is wat anders als we in een omgeving zijn waar het woord ontbreekt en niet kan worden gehoord. Als we dan thuis blijven, is dat een uitzonderingssituatie waar de Heere van weet. Maar als we thuis blijven wanneer het woord in onze omgeving zuiver gepredikt wordt, kunnen we nog zo vroom praten, maar dan zijn we bezig met het handhaven van eigenwillige godsdienst. Gemeente, jongelui, laten we ons daarom zeer trouw zetten onder de levende verkondiging van het woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Geloof toch eens dat God in zijn huis wonderen doet en geestelijk dode zondaren vernieuwt. Geloof het toch eens dat God in zijn almachtige kracht mensen in hun vijandschap, afkeer en verzet te sterk wordt. Geloof toch eens dat God in zijn oneindige barmhartigheid en genade zijn lieve woord afdrukt in de ziel van een zondaar en hem verbreekt en vernedert, zodat die zondaar tot de Heere gaat roepen om genade. Onderzoek uzelf of u de dienst des Heeren op een geestelijke wijze mag beoefenen. Als u trouw in Gods huis komt, gaat het er toch om hoe u er bent. Het is niet genoeg dat we gedoopt zijn en belijdenis hebben gedaan. Nee, we moeten ons afvragen of we God hebben leren kennen, zoals Hij zich in zijn woord in Christus heeft geopenbaard. Laten we daarom biddend opgaan onder de prediking van het woord. Laat het telkens in ons hart mogen leven. Heere, laat uw woord zijn tot mijn eeuwig heil. Laat het mij mogen zijn tot een reuk des levens ten leven. En u, die de Heere hebt mogen leren vrezen door zijn opzoekende liefde, hoe vaak moet u zichzelf niet veroordelen, omdat de ijver om hem te dienen zoals hij waardig is in uw leven is verflauwd. Hoe hardnekkig zijn ook de zonden tegen het tweede gebod in uw leven. En wat hebt u vaak verkeerde gedachten over de lieve Heere, die naar u heeft omgezien. Maar nu heeft de gezegende Christus, door zijn gang op deze aarde, zijn Vader op een volmaakte, zuivere wijze gediend. Hij heeft ook de eis der wet in het tweede gebod voor zijn kerk geheel vervuld. Hij heeft zich door de eigenwillige godsdienst aan het kruis laten slaan, om uw en mijn eigenwilligheid, om uw en mijn beeldendienst en al onze verkeerde denkbeelden van God te verzoenen door zijn borgtochtelijk offerande. Heden, ook vanavond, treedt hij als de grote wetsvolbrenger, als de volkomen zaligmaker, als de geheel enige borg op zijn kinderen toe. Heden treedt hij op hen toe in de prediking om in dit wetswoord te verkondigen als een regel van dankbaarheid. Heden, zegt hij tot u, gij zult u geen gesneden beeld maken, maar u zult ernaar staan om het beeld Gods dat ik voor u verworven heb door mijn genade te vertonen. Want in mij is een overvloed van genade om de zonde in uw leven neer te werpen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Gemeente, in de ware dienst van God gaat het om het mogen vertonen van het beeld van God door de kracht van Christus. Daartoe wil de Heere zijn christenen een leven lang onderwijzen. Weet u wat er dan gebeurt? Dan komt u er buiten te staan. Dan kom ik er buiten te staan. Dat doet hij, opdat we telkens als arme en verloren zondaren aan zijn gezegende voeten terechtkomen en van hem onderwijs en genade afsmeken. O, wat is die afsnijdende weg in ons leven profijtelijk. Als we meer de genade van de ontdekking in ons leven ontvangen, zal er ook meer geloofsomgang zijn met de Heere Jezus. In die weg gaat de Heere ons het dienen van de beelden afleren. Dat zijn zulke vruchtbare wegen. Dan gaan we door zijn bediening de geest van Christus nodig krijgen. Waarom? Omdat we zelf de Here nooit op een rechte wijze kunnen aanhangen. Uit en van onszelf kunnen we de Here niet dienen, zoals we behoren te doen. Wat krijgen we dan Christus nodig voor alles en tot alles? Dan kun je niet zuchten en niet naar boven vluchten zonder zijn bediening. Dan wordt het ons om hem te doen in alle omstandigheden van het leven. En zo mag Gods kerk Gods beeld in Christus aanschouwen, zoals het tot hen komt in de voortdurende predikingen van het woord des Heren. Dat geeft een jagen naar de heiligmaking. Wat kan dat bij ogenblikken een verlangen in de ziel geven, om geheel aan het beeld van God gelijkvormig gemaakt te worden? O, dat einddoel zal hier op de aarde nooit vervuld worden. Hier moeten we dikwijls zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar toch zorgt de Heere er door zijn onderwijs voor dat zijn kinderen vast mogen geloven dat ze eenmaal geheel gelijkvormig zullen zijn aan Gods beeld en hem tot in alle eeuwigheid zullen loven en prijzen. Dan is het lied in hun mond, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Heren, dan hebben we gehoord dat dit gebod ook zeer wijd is. En dan zal er niemand straks de kerk uitgaan die kan zeggen niet schuldig te staan aan de overtreding ook van dit tweede gebod. En daarom bidden we van u om ontdekkend licht en om ogen om te zien en oren om te horen. Heren, wilt u ons in de schuld brengen en wilt u geven dat we als een arme smekeling de kerk zouden verlaten. O God, wees mij de zondaar genadig. Wilt u zijn met een ieder van ons, wil ons ook in de week die voor ons geven wat we nodig hebben in onze arbeid en in alle andere dingen die we te doen hebben. Wilt u met ons zijn, geef ons vooral een leven in de tere vrees des Heren, want dat doet wijken van het kwade. Gedenk ons in alle omstandigheden, zie op ons in gunst van boven. Heb dank voor uw trouwe hulp, ook in deze avond. Dat bidden we van u, om Jezus wil. Amen. Zingen we dan tot slot Psalm 69, het 13e en het 14e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Psalm 69, vers 13 en vers 14. eindigen dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.